是。Jullie hebben allemaal weer een bijlage. Ik heb maar neergezet nu hulpbijlage gekregen. Dan hoef je niet al die teksten, je moet er wel een paar opzoeken vanavond. Maar niet allemaal, dat scheelt wel weer. En er waren ook een paar teksten, daar vond ik beter om te laten zien wat er letterlijk staat. Omdat dat toch wat verandering geeft in hoe je het leest en hoe je het uitlegt. Maar dat komen we zo meteen wel op. Ze lagen hier vooraan en ieder is voorzien, neem ik aan. Dan kunnen we van start gaan bij Handelingen 7, vanaf vers 37. Handelingen 7, vanaf vers 37, daar waren we gebleven vorige keer. Stefanus is nog steeds bezig met die toespraak, waarin hij aan gaat geven eigenlijk dat hij spreekt over onze vader. Dat is heel mooi, dus het is inclusief denken van hem. En hij praat over de geschiedenis. En hij werkt eigenlijk daar naartoe dat er altijd al mensen zijn geweest, zoals Jozef, zoals Mozes, die door de mensen verworpen werden. Die door hun broeders verworpen werden. Hij zegt daar niet bij, zo is Jezus ook verworpen, want hij mocht de naam Jezus niet meer gebruiken. Dus hij denkt, ik schilder het gewoon uit. Als je dat meegelezen hebt en meegevolgd, dan zie je hoe knap dat hij dat doet. En dan gaat hij in het volgende stuk op een gegeven moment vertellen dat, ja, dat die tempel daar, dat is maar met mensenhanden gemaakt. Je kan een godsdienst of een geloof hebben, zelfs een volle evangeliegeloof, met mensenhanden gemaakt. Nou, dat houdt het nooit. Alleen als de Heer erin komt, als je de Heer volgt, dan heb je een ander geloof. Dan heb je geen etiketgeloof, maar dan hang je hem aan, dan geloof je zijn woord en laat je zijn woord ook werken. En vandaar dat ik dat woord nog eens benadrukte, want ik heb soms het idee dat mensen denken, ja, woord, het woord, als we maar leuke dingen doen. Nou, dat komt in heel Nederland voor, in heel christelijk Nederland. Hè. Er worden ook goede dingen gedaan, maar het is goed om voor mezelf, bij mijzelf en voor onszelf als gemeente, daar die duidelijke kanttekening bij te houden. Hè, in ons functioneren en ons samen optrekken. Goed, ik ga het lezen. Mozes was het die tegen de Israëlieten zei, God zal in uw midden een profeet zoals ik laten opstaan. Hij was het die, toen het volk in de woestijn bijeen was, als bemiddelaar optrad tussen onze voorouders, onze voorvader staat hier ook gewoon weer, en de engel die op de berg Sinaï tegen hem sprak. Hij was het die levenbrengende woorden ontving om ze aan ons door te geven. Maar onze voorouders wilden hem niet gehoorzamen, ze wezen hem af en verlangden terug naar Egypte. Daarom zeiden ze tegen Aaron, maak goden voor ons die voor ons uit kunnen gaan, want wat er gebeurd is met die Mozes die ons uit Egypte heeft geleid, weten we niet. Die was op de berg en die kwam nooit meer terug. Dat zegt hij er niet bij hier, maar hij veronderstelt, dat weet het Sanhedrin wel, en dat weten jullie ook wel. Dat veronderstelt hij. Ga verder bij 41. Toen maakten ze een beeld in de vorm van een stierkalf, brachten er offers aan en verheugden zich over hun eigen maaksel. Maar God keerde zich van hen af en liet hen de sterren en hemelgoden aanbidden, zoals in het boek van de profeten geschreven staat. Hebben jullie mij soms dierenoffers en brandoffers gebracht, toen jullie 40 jaar door de woestijn trokken, volk van Israël? Nee, jullie hebben de tent van Moloch meegedragen en de ster van jullie god Refan, beelden die jullie zelf gemaakt hebben om te aanbidden. Daarom zal ik jullie wegvoeren tot voorbij, daar staat niet naar Babel, tot voorbij Babylon. Opvallend, hè? Onze voorouders hadden in de woestijn de verbondstent bij zich, gemaakt in opdracht van de engel die met Mozes sprak, naar het ontwerp dat Mozes had gezien. Onze voorouders hadden deze tent bij zich, toen ze onder leiding van Jozua het land veroverden van de volken die God voor hen verdreef, voor hen uitdreef, staat er letterlijk. Dit duurde tot in de tijd van David. David werd door God begunstigd en vroeg om een heiligdom voor het volk van Jacob. Maar het was Salomo die voor God een tempel bouwde. Toch woont de Allerhoogste niet in een huis dat door mensenhanden is gemaakt. Zoals de profeet zegt in Jesaja 66, de hemel is mijn troon, de aarde mijn voetbank. Hoe zouden jullie dan een huis voor mij kunnen bouwen, zegt de Heer. Een plaats waar ik kan rusten. Heb ik dit alles niet met eigen handen gemaakt soms? Halsstarrige ongelovige, gaat Stefanus nu verder. U wilt niet luisteren en u verzet zich steeds weer tegen de Heilige Geest, zoals uw voorouders al deden. Wie van de profeten hebben uw voorouders niet vervolgd? Degene die de komst van de rechtvaardige aankondigde, hebben ze gedood. En zelf hebt u nu de rechtvaardige verraden, dat is Jezus dus, en vermoord, zegt hij tegen het Sanhedrin. U die de wet ontvangen hebt door tussenkomst van de engelen, maar er niet naar hebt geleefd. Nou, dan snap je 4 en 5 wel. Toen ze dit hoorden, ontstaken ze in woede. Nou gaat de beuk erin. Ja, goed. Maar dat is voor na de vakantie, 31 augustus, precies te zijn. Vers 37, daar gaan we naartoe. Want daar zijn we begonnen. En we lezen het nog even voor het gemak. Mozes was het die tegen de Israëlieten zei: God zal in uw midden een profeet zoals ik laten opstaan. MBG, naar het MBG zeg ik maar. Het is deze Mozes die tot de kinderen van Israël gezegd heeft: een profeet gelijk mij, als Mozes dus, zal God u uit uw broeders doen opstaan. Ja, want dat staat er ook. Het is deze Mozes die, misschien herinner je je nog van vorige keer. Komt 5 keer voor, we krijgen het nu ook een paar keer. Het is deze Mozes die, hij benadrukt dat maar, die Mozes is verworpen, maar deze Mozes heeft het toch maar gedaan. Die is doorgegaan. Stefanus houdt hier in dit gedeelte een lofzang op deze Mozes die. Het wordt soms wegvertaald. En dan kan je het ook niet meer zien. Stefanus benadrukt dus wat Mozes doet voor zijn broeders. Hoewel ze hem verwerpen. Niet moeten. En wederom trekt hij eigenlijk, en zie je ook een parallel tussen Mozes en Jezus. Het is deze Mozes die profeteert, en dan staat er eigenlijk letterlijk tot de zonen van Israël, tot de zonen van Israël, een profeet gelijk mij. Deuteronomie, je hoeft het niet op te zoeken, 18 vers 15, kan misschien noteren, als je na wil kijken in het MBG. Daar staat: een profeet uit jullie midden, uit jullie broederen, zoals ik ben, zal de Heer uw God u, en dan staat er niet uit uw midden doen opstaan, maar u verwekken. Het MBV vertaalt het niet zo natuurlijk, dat snap je. Naar hem zult gij luisteren, naar hem moet je luisteren. En Lucas 7 vers 16, ik lees het voor het gemak maar in het NBV. Lucas 7 vers 16, alle werden vervuld van ontzag en loofde God met de woorden: een groot profeet is nu onder ons verwekt. Opgestaan, zegt het MBV. Ja. En God heeft zich om zijn volk bekommerd. Prachtig, hè? Dus als het gaat om die grote profeet, dan is dat dus Jezus. En door Jezus ontfermt God zich over. Ja, zeg het eens. Begin maar bij jezelf. Over jou. Over ons. Petrus heeft het al gezegd, voor de volledigheid even, dat het komt niet uit de lucht vallen. In Handelingen 3 vers 22 hebben we dat toen behandeld. Mozes heeft al gezegd, en dan citeert hij wat ik net gezegd heb: de Heer uw God zal uit uw midden een profeet zoals ik verwekken. Luister naar hem en naar alles wat hij u zal zeggen. Helder, hè? Dus dit wordt even neergezet. En dan gaat hij verder in vers 38. Hij was het die, toen het volk in de woestijn bijeen was, als bemiddelaar optrad tussen onze voorvader en de engel die op de berg Sinaï tegen hem sprak. Hij was het die de levende brengende woorden ontving om ze aan ons door te geven. Heel veel zinnen. En nu kan je op de eerste tekst kijken op je blaadje. Heb ik het gewoon even vertaald uit het Grieks. Deze is het die in de gemeente in de woestijn was. Met de engel sprekend tot hem. Dus die engel sprak tot hem. Op de berg Sinaï. En met onze voorvaderen. Met onze vaderen staat er. Dus je kan doorlezen en hij was ook met onze vaderen, deze Mozes. Deze ontving levende woorden om aan ons te geven. Deze is het die. Zo begint het, hè? Mozes is, als ik doorlees, dan zie je het in de gemeente, in de woestijn. Dat is nogal wat, hè? En je kent het verhaal. Ja? Het volk in de woestijn. Mozes is daar, zegt Stefanus, met onze vaderen. Let goed op, hè? Het is nog steeds inclusief denken. En op die berg spreekt de engel dan tot Mozes. En dan ontvangt Mozes de dingen, de woorden van God, om ze aan de zonen van Israël, of zal het dichterbij halen, om ze aan ons door te geven. Mozes is hun middelaar, zoals Jezus jou en mijn, dus onze middelaar is. Jezus, hij geeft levende woorden. Levende woorden, ja? En dat staat hier ook van Mozes. Deze ontving levende woorden om aan ons te geven. Zie je het? Dat staat er gewoon in het Grieks. Ja? En wat zijn nou levende woorden? Dat zijn woorden die leven scheppen in jezelf. Door de kracht van de Heer. Door de kracht van zijn geest. Woorden die je leest en waar je op kan teren, waar je op door kan voor je leven. Dus die woorden scheppen leven in mij, in jou, als ik ze ook laat werken. Krachtig laat werken in mijn leven. Door ze misschien wel te belijden, door ze uit te spreken. Als je denkt, er komt wat tegenop. Zo. Mooi, hè? Want Deuteronomium 32, vers 47 zegt, en dan gaat het over die woorden. Dit is voor jullie geen leeg woord, geen ledig woord, zeggen de oude vertalingen. Maar dit is jullie leven, staat er. Hebben we al eens gelezen? Dat is toch prachtig? Dit zijn geen lege woorden. Dit is jullie leven. Dat zit erin. Dat kan je eruit halen. En dat doelt dan allereerst op de 10 geboden. Wat overigens geen 10 geboden zijn, maar er staat de 10 woorden. Heb ik al eens eerder uitgelegd. Het slaat natuurlijk ook op de hele Torah. De 5 boeken van Mozes. En Torah betekent in het Duits wijzung. Wijzing, wegwijzen. De wegwijzen voor je leven. Deze woorden doen ons dus leven. Het evangelie doet ons leven. Jezus, hij is voor jou en mij, voor ons, het levende woord. In hem zie je Gods woord geschieden. Zie je Gods woord leven. En dan spreekt hij van daaruit. En dan geeft hij woorden van leven. Peter zegt, Heer, u hebt woorden van leven. Tot wie zouden we anders gaan? Ja? Nog iets anders erbij, nog iets anders nakijken, pluizen? Nee. Jezus geeft ons woorden van eeuwig leven. Deze woorden wil hij dus omzetten in eeuwig leven in jou en mij, in ons. In ons gemeente zijn. Deze levende woorden staat hier, we hebben het gelezen letterlijk. Deze ontving levende woorden om aan ons te geven. Om aan ons te geven, zegt hij. Hij staat er nog, hè, voor dat Sanhedrin. Om aan ons te geven. Hij is suggestief genoeg in zijn hele toespraak. Dus hij geeft aan mensen, dit is ook voor jullie. En ondertussen laat hij ook horen hoe hij de Torah respecteert, de wet. En daar hebben ze iets over gezegd in de beschuldigingen. Dat hij de wet helemaal niet meer zou omvergaan en de tempel zou omvergaan. In het begin van hoofdstuk 7. Ja? En kijk nu eens even naar vers 53... En kijk dan eens wat hij zegt. Je hebt het net, is het je al opgevallen, denk ik. Dan zegt hij, jullie die de wet ontvangen hebben door tussenkomst van de engelen, maar er niet naar hebben geleefd. Dat is wat. Zij bouwt het mooi op, hè, want dan ging je met die wet, die respecteert hij. En dan gaat hij straks zeggen, ja, maar jullie leven er niet naar. Ja? En ze zullen zeggen, ja, maar ik volg toch alles letterlijk. Maar hier werkt het niet. Goed. Om aan ons te geven, heb ik gezegd. En we hebben gekeken wat hij tegen het Sanhedrin zegt. Dit zegt hij tegen het Sanhedrin, maar in 53 zegt hij ook nog wat. En dan gaan we lezen het volgende vers. Vers 39 is van het NBV. Maar onze voorouders wilden hem niet gehoorzamen. Ze wezen hem af en verlangden terug naar Egypte. Ja? En er staat, en dat kun je meelezen op je hulpbijlage, vers 39. Onze vaderen wilden hem niet gehoorzamen, maar zij stoten hem van zich en keerden zich in hun hart tot Egypte. Dit vers en vers 40 ontleent Stefanus eigenlijk aan Ezechiël 20. En misschien wil je dat met me opzoeken. Ja, Stefanus was goed doorkneed in de schriften. En dat merk je, en dat wil ik je dus ook bij in ieder geval een aantal dingen daarvan laten merken. Ezechiël. Ezechiël 20. Vers 13, het eerste gedeelte. Ezechiël 20. Vers 13, het eerste gedeelte. Maar ook in de woestijn was het volk van Israël opstandig. Ze hielden zich niet aan mijn wetten en negeerden mijn regels die leven brengen aan iedereen die zich aan houdt. En ze hielden het Sabbat niet in ere. En kijk nou eens bij vers 16. We zijn nog niet klaar. Vers 16. Ze leefden immers niet naar mijn voorschriften. Lijkt wel of die blijft herhalen. Ze negeerden mijn wetten en hielden zich niet aan de Sabbat. Hun hart ging uit, die hadden we nog niet gehad, naar hun afgoden. Ja, niet naar afgoden, naar hun afgoden. Vers 24. Omdat ze mijn regels en wetten negeerden en zich niet aan de Sabbat hielden, maar de afgoden van hun, nou moet je toch uitkijken, van hun ouders aanbaden. Ja, is nogal wat. Dus hij vertelt hoe onze vaderen negatief tegenover Mozes staan en de woorden van Mozes, maar daarin ook negatief staan tegenover God. Hem niet gehoorzamen en hun afgoden en de goden van hun vaders, dus die hadden ze schijnbaar ook nog in een oude sok meegenomen. Ja, is toch wat? Ze geloven, en ik zeg het wat absoluut, want ik ga het niet nuanceren, ze geloven Gods levende woorden dus niet. Het laat hen steeds stikken en steken in de woestijn. Ze laten Gods wegwijzing dus ook niet werken in hun leven. Want waarom moet je nou zo lang ronddwalen in een woestijn? Waarom niet gelijk door naar het beloofde land? Dat doen ze eerst wel. Maar daarna blijft het emmeren, jongens. Ja? En zo zijn ze dus ongehoorzaam, want ze missen hun doel. En zo zondigen ze. Dat zeggen de profeten ook. Mozes geeft woorden van God door, maar ze keren zich, zeker innerlijk, van hem af. Ze stoten hem van zich af. Ze stoten hem van zich af. Dat doet denken aan vers 27, daar stoot zijn broer Mozes weg. Hebben we vorige keer gezien. Ja? Ze verwerpen hem. En ze zijn zo ongehoorzaam, dat gaat zo ver dat ze zich in hun hart tot Egypte keren. Ze keren terug naar hun afgoden. En de occulte geesten daarachter. Dat lezen we in vers 40 en 41 zometeen. En dan zullen ze zeggen, maak ons goden die voor ons uitgaan. Ja? Ze gaan zelf bepalen hoe ze door die woestijn heen gaan komen. Daar komt het op neer. Nou. Hun leven verandert dus niet in de woestijn. Terwijl ik denk dat ons leven, daar waar we door de woestijn heen gaan, wel degelijk als we de Heer en zijn woorden, zijn geest laten werken en gehoorzamen, Dan werkt het wel degelijk in de woestijn. Ze denken, geloven, en dat kan je zelf wel eens tegenkomen, niet in heel abnormale proporties, maar misschien komt het een keer voor dat je, ja, Gods woord helpt toch niet? Je moet eens kijken, Toon, als je dit, dan zie je toch dat het, ja, misschien zie je soms bij jezelf dat het nog niet werkt. Of op bepaalde gebieden nog niet werkt. Maar dat doet niks af van Gods woord, want dat gaat werken. In mijn en jouw leven, ten volle. Wat doen ze dan? En het is natuurlijk bij die oude, maar het geldt ook nu. Ze keren terug naar hun oude manier van leven. Laten we dit maar weer eens proberen, laten we dat maar weer eens proberen. Hoop zandverschuivingen, hoop zand in de ogen, in de oren. En tussen de tanden. Goed. Dat is het oude volk, hè? In de woestijn, dat weet je, kanastandend. Ze keren terug naar hun oude manier van leven. Ze lopen de afgoden. En sommigen hebben wat leuk vertaald. Ik meen dat Osoren zegt hun keutelgoden lopen ze achterna. Hun keutelgoden. En een ander zegt, het woord komt er wel, ja, er is een apart woord. Stinkgoden. Een stank, joh. Oh, die lopen ze achterna. Ja? De stinkgoden, de keutelgoden, de afgoden van hun vaderen. Ze wijzen Gods woorden af. Ze verwerpen hun leider. En ze zoeken houvast in de zichtbare dingen. Je kan het altijd nog weer voor een gedeelte tegenkomen. Het zijn processen die willen werken in de levens van ieder van ons. En het gaat er maar om hoeveel jij daar krediet aan geeft. Hoe snel jij dat door hebt voor je eigen leven. Om vervolgens weer gewoon door te gaan. Met de Heer gericht op de eeuwige, op de onzichtbare dingen. Waar je dus niet zoveel over hoeft te redeneren. Zo. Ze willen hun lot, en dat zou je zien onderaan die berg, ze willen hun lot zelf in de hand nemen. Ik heb wel eens gezegd, Mozes ging die berg op, die moest overal doorheen. Ik denk, straks neem ik het volk mee de berg op, dan zijn ze er ook. Maar ja, zover is het niet gekomen. Omdat dat zo ging bij het volk. Wij gaan toch ook de berg op? Nou, laten we doorgaan dan alsjeblieft. Ja? En laten we elkaar aanvuren om door te gaan. Niet verwijten, niet van, hoe zit jij, maar kom op, dit is belangrijk, dit is mooi. Het echte leven steeds meer in handen krijgen. Maar ze willen hun lot zelf in handen nemen. Ze maken zelf wel uit of ze verder gaan. En ze vragen aan Aaron, daaronder aan die berg, maak ons goden. Ja? Vers 40 ben ik inmiddels. Ja. Want alleen op mijn heilige berg, op de verheven berg van Israël, spreekt God de Heer, mag het volk van Israël mij dienen, iedereen uit het hele land. Ja? Daar zal jullie gedrag mij met vreugde vervullen. De kostbare offers, het beste van wat jullie te geven hebben. Nee, ik zit verkeerd, joh. Ik denk al, dat is. Daar komt hij. 7, vers 40, daar gaan we. Kom maar. Daarom zeiden ze tegen Aaron, dat klopt beter. Maak goden voor ons, die voor ons uit kunnen gaan. Want wat er gebeurd is met die Mozes, die ons uit Egypte heeft geleid. Wie zal het weten? Wij niet. Zoiets. Ja. Ja. Nou, wat gaat er aan vooraf? Er gaat het volgende aan vooraf in het Oude Testament. Mozes gaat de berg op, hè? Dat zei ik al, omhoog. En wat gebeurt er? Hij moet dwars door vuur heen. Anders moet ik nog maar eens lezen. De twee situaties waarin hij de berg op gaat. Hij moet dwars door vuur heen. Hij moet dwars door stormwinden heen. Hij moet dwars door al het gedonder en gebliksem heen. Het lijkt wel deze tijd, joh. De berg trilt. Ja, want dat lees je dan. En hij gaat door de rookzuilen heen omhoog. Hij gaat niet terug. Dat hij zegt, ja, die berg. Straks dan gebeuren rare dingen. Maar doordat hij dat doet, wordt hij ook aan hun ogen, aan de ogen van het volk, ontrokken. En dan lees ik in Exodus 32 vers 1, hoef je niet op te slaan. Het volk wacht lang op Mozes. En lukt dat? Nee. Dus dat is weer gelijk de vraag naar mezelf. Kan ik wachten? Heb ik geduld? Kan jij wachten? Vol verwachting blijven? Vraag aan jezelf. Want daar komen de gevaren. Geloven, Heer, u leidt mijn leven. Ook al lijkt u nu ver weg. Het volk zakt weg. Ga door zijn hoeven. Als het te lang moet wachten. Want de geest van Egypte manifesteert zich in hen. En die voert hen af. En ze volgen hun leider niet langer. En ze willen zichzelf goden maken. Die moeten voor hen uitgaan. Die zullen hun leven beheersen. Die zullen hun leven gaan leiden. Zal ik het invullen wat ze zelf willen? Wat ze zelf denken? Wat ze zelf geloven? Los van God, los van zijn woorden. Los van zijn geest. En wat doen ze? Dat weet je toch? Ze hebben allemaal leuke dingen. De ene heeft wat goud en de andere heeft wat zilver. Jongens, gooi het bij elkaar. Hè? En dan, dit is onze God. Dit wat we als mensen allemaal als moois hebben, dat is het. En ga daar maar lekker omheen huppelen en dansen. Dat is gebeurd onderaan de berg. Maar ze moeten die berg op. Of ze moeten wachten tot Mozes weer terugkomt. En dan met Mozes de berg op. Want dat was de bedoeling. Dat is de bedoeling, ook nu. De berg op. Verder omhoog. In ieder opzicht. Nou, vers 41. Vers 41. Toen maakten ze een beeld in de vorm van een stierkalf, dat gaf ik je net aan, wat ze daarvoor nodig hadden, brachten er offers aan en verheugden zich over hun eigen maaksel. Deze geest werkt in het volk. En dan hoop je nog dat Aaron het gaat keren in zijn eigen leven, als leider. Maar hij laat zich door deze geest meeslepen. Dat weet je uit het verhaal. En ik moet die mensen toch ook wat leuks geven. Hè? Die zitten hier maar te wachten. Het zijn ook dierbare mensen. Ze zijn ook oprecht. Hè, maar ze kunnen niet langer wachten. En ja, Mozes. Nou, laten we maar wat leuks doen, zoiets. Ik verzin met mijn eigen woorden hoor. Ja, voor de duidelijkheid. Ik probeer het een beetje duidelijk, een beetje de geest te schilderen, die ook in deze tijd de kop op kan steken, zeker. Wat doet Aaron dus? Hij luistert naar mensen. Hij is bedacht op de dingen van mensen op dat moment, ja? Op dat moment is hij niet bedacht op de dingen van God. En ze maken een beeld in de vorm van een stierkalf. Nou, dat deden wel meer volken. Dit is onze God. Dit is ons beeld. En ze offeren aan dit beeld. En ze hebben er alles voor over. En ze zijn zo blij. En ze verheugen zich over het werk van hun eigen handen. Wat hebben we dat toch weer goed gedaan. Zoiets. Ja? Hierin zie je, als je meekijkt, hoe deze geest ook vandaag de dag wil werken. En dan begin ik maar bij mezelf, in mij, in jou. En goed om dat in de gaten te hebben. Of waar dat misschien een keer speelt, het in de gaten krijgen. Ik denk, wacht even, zo niet heer. Dit kan niet werken. Dit is niet van u. Het wil de kop opsteken. In de gemeente van Jezus. Offeren aan een beeld. Een beeld ja, van mensen wil ik gewoon zeggen. Je kan als mens ook een beeld hebben. Ja, ook als je vol evangelie christen bent. En misschien heb je niet eens er een beeld van gemaakt wat we zo zien. Maar een beeld hier en een beeld hier. In je hoofd en in je hart van dingen. Een beeld wat niet de Heer geeft. Een beeld waarin door niet de Heer meer centraal staat. En ja, dat vereist aandacht voor jezelf in je denken. En waar gaat mijn hart naar uit. En ik ga geen voorbeelden geven, want je moet er zelf proberen mee aan de gang te gaan. Voor je eigen leven. Doe ik ook. We kunnen een beeld, we kunnen zelfs het volle evangelie tot een beeld maken. En je snapt, als iets tot een beeld gemaakt wordt, dan wordt het of een dogma, of het wordt een merk, zo moet je doen. Maar een beeld is hartstikke dood. Dus als ik zo leef, dan ben ik net als dat Sanne erin, dan ga ik hartstikke dood. Dan doe ik niet wat de Heer wil, namelijk leven vanuit zijn geest. Me laten leiden door hem. En al die beelden nou eens lekkere beeldenstorm houden in mijn denken. Zo, ik zeg het een beetje amorf misschien, een beetje te groot, maar je moet het kleine proberen uit te halen. Iemand heeft soms in Pinksteren, jarenlang heeft hij een beeld, en daar heeft hij ook een, niet een beeld thuis van gemaakt, maar hij draagt het met zich mee, en daar leeft hij naar. Nou, even simpel. Simpel voorbeeld. Zoonschap is niet haalbaar. Ja? Nee, kijk maar om je heen, al die toestanden. Dus zo'n kan een beeld zijn. Ja? Het beeld kan zijn dat je zegt, je geloof moet je alleen maatschappelijk moet je dat uitdragen. Ja? Dat is ook een beeld. En dan denk je, ja, heeft de Heer dat nou gezegd? Maar ja, als hij het niet doet, dan werkt het ook niet. Snap je? Dus het is niet zwart-wit tegenover elkaar, maar het eerste is toch, je zegt, Heer, ik wil die berg op. En op die berg omhoog wil ik mensen meekrijgen. En ik wil niet onderaan die berg blijven eieren en emmen. Ik wil omhoog. Help me daarin. Zo. Nou, dat is even voor mezelf, voor ons als gemeente. Gewoon je zegt, Heer, ik wil verder. Ik wil verder komen. En dan wil ik me niet hardnekkig verzetten zoals daar in die woestijn tegen Gods woorden. Ik wil uw woorden laten werken. Ik wil iets doen met uw woorden. En er wordt zoveel wordt er doorgegeven in deze tijd. Prachtig, ja? Je kan er geen project van maken. Het moet hier door het hart gaan. En soms heb je langere tijd nodig dan de ander. Is heel niet erg. Als je het maar laat werken. Je vooral niet laten leiden in de gemeente. Dat kom je hier bij Mozes ook tegen onderaan de berg. Daar is natuurlijk hoogmoed. Hoogmoed komt ook in het volle evangelie voor. Kan ik ook zelf tegenkomen. Dat ik denk, ho, stop hier. Wat u wil. Dan moet ik zelf wat opzij zetten. Bedacht op eigen dingen. Zelf beslissen. Het zelf in de hand nemen. Hoe vul je agenda in? Nou, ik vraag me. Prachtig, want vanavond zit je hier. Heerlijk toch? Ja? Maar snap je, dus het is heel. Ja, het is iets wat levend is. Dus je kan het ook weer niet in schablonen neerzetten. Hè, dus daar pas ik ook voor op vanavond. Maar het is wel iets waar je denkt: Heer, daar wil ik meer van. Ik ben er nog niet. Ik kom er dingen tegen. In die woestijn, in dat volk. De geest erachter, die probeert nu ook nog te werken. Want waarom zou die niet proberen te werken? En dan wil ik hem in de gaten hebben. Dan wil ik hem onderscheiden. Dan ga je de mensen dingen niet tot hoogste norm maken. Ga je de mensen dingen niet tot een God verheffen. Dan zeg je, Heer, wat wilt u in mijn leven? Zo met mijn leven hier in de gemeente. Zo, goed. Vers 42. Komt ie. Maar God keerde zich van hen af en liet hen de sterren en hemelgoden aanbidden, zoals in de boek van de profeten geschreven staat. Hebben jullie mij soms dierenoffers en brandoffers gebracht, toen jullie 40 jaar door de woestijn trokken, volk van Israël? God keert zich van hen af. Ja, dat staat er. En hoe leg je dat nou uit? Kan ik een beeld bij hebben? Zeg, of je kan er een antibeeld bij hebben? Zeg, ja, maar dat kan niet. En mensen die lezen dat, die zeggen, dat kan niet. God kan ze. Maar dan blijf je hem in het letterlijke lezen. Hè? Ik zal het uitleggen. God kan hier niets mee. Ik denk dat zij zich van hem afkeren. Ja? Hierin vindt hij eigenlijk niets van zichzelf terug. Dat volk, zoals Bezer is dan, net geschilderd. God blijft wie hij is. Hij laat dit zo. Zij aanbidden sterren en hemelgoden. Zeg, hebben jullie ooit in de woestijn aan mij geofferd? Het is toch wat? Citaat van Amos. Ja? Amos 5, vers 25. Hebben jullie ooit voor mij geofferd in de woestijn? Daarmee wil hij dus zeggen, nooit. Je hebt altijd aan die afgoden geofferd die ik zo meteen ga benoemen. En misschien zeggen ze, ja, maar Heer, we gingen toch de tent in? We waren toch bij u? En de Heer zal zeggen, nee, jullie hart was verre van mij. Je zat bij die afgoden. Bij je eigen goden. Bij de goden van je vaderen. Opmerkelijk, hè? Maar wel leerzaam. Voor jezelf. Leerzaam voor je eigen leven. Dus, vers 43. Nee, jullie hebben de tent van Moloch meegedragen en de ster van jullie god Revan, beelden die jullie zelf gemaakt hebben om te aanbidden. Daarom zal ik jullie wegvoeren tot voorbij Babylon. Stefan is nog aan het woord, hè? Heb je ondertussen ook in de gaten. Ja? Welke tent hebben zij eigenlijk met zich meegedragen? Dat is een leuke vraag. Ja, goed zo, de tabernakeltent, dat klopt ook helemaal. Want ik lees nergens dat ze de tent van Moloch met zich meedragen. Precies, Adrie. Ze dragen wel in hun hart. Dus hun hart is niet daarbij, maar hun hart is bij andere dingen. In ieder geval bij deze Moloch waar we zo op komen. De tabernakeltent, die dragen ze bij zich. Met zich mee. God mag toch bij hen wonen. En wat gebeurt er? Ze hebben alles aan God te danken, maar vanuit hun hart zijn ze bezig met Moloch te vereren. Ze denken God te dienen, misschien, ik wil nog mild nu even worden, maar ze offeren aan Moloch, de Fenicische zonnegod. Ze maken dus de tent van de Heer tot de tent van Moloch. Nou, en deze God steekt steeds weer de kop op, ook als ze in het land wonen. Ik weet niet of je Manasse gelezen hebt daarover. Gewoon het Oude Testament. Ja, misschien lezen we er altijd overheen. Maar er zijn koningen die doen hun zonen door het vuur gaan. Dat is me nogal wat. Dat je je zonen offert aan Moloch. In het vuur. Want ik moet hem tevreden stellen. Het moet weer goed gaan met ons. Dus dan offer ik maar wat aan die Moloch. Ja? Moloch eist altijd nieuw leven op. Moloch eist in deze eindtijd van mensen het zoonsleven op. Dat je maar niet verder komt. Dat je in ieder geval maar niet verder gaat. Dat je er niet meer in betrokken bent van binnen. En dan ben je van binnen betrokken bij wat anders. Zo zwart-wit is het toch ook nog wel toevallig. Dus deze geest is nog steeds actief. En mensen kunnen soms hun eigen denkbeelden vasthouden vermengd met volle evangeliegedachten. Ik verbaas me al 38 jaar als ik preek, een andere gemeente, en dan hebben mensen iets opgevangen. En ze bouwen door op hun oude denken en ze zeggen, prijs de Heer, halleluja, dit is mooi. En dan denk ik, je snapt het niet. Mag ik natuurlijk niet zeggen, je moet de mens respecteren. Dus daar ben ik wel heel voorzichtig in geworden. Maar dan denk ik, er is iets vermengs en ik wil dat bij mezelf ook opzoeken waar het zo is. En ik ben tegengekomen en ik kom het nog tegen. Dus ik hoop dat je dat zelf ook doet. Dat je denkt, hé, ik ben het dus nog niet. Ik mag nog dingen reinigen, maar ook in mijn denken en in mijn denkbeelden. Mooie klus. Prachtig. En ondertussen in de gaten hebben welke occulte geesten, geleid door Moloch, je bezig denken te houden. Sommige mensen, zei ik, houden hun eigen denkbeelden vast, vermengd met volle evangeliegedachten, terwijl ze zou ook kunnen denken, vragen, Heer, hoe ziet u dit nou? En niet gelijk invullen, zo en zo zeker. Heer, wat wilt u nu met mijn leven? Hier in de gemeente, zeg ik er altijd bij. Want ik denk dat het daar begint. Dat je daar je kernplek hebt. Dus geen beelden maken. Geen beeld van jezelf en maar een bidden. Elkaar aanbidden, niet doen. Voorganger, oudsten aanbidden, niet doen. Dat is ook niet tegenovergestelde. Dat ken je toch wel? Mensen die zetten, eerst zetten ze op een. Nou, ik weet hoe dat gaat. Eerst sta je daar, oh geweldig. En een poos later schoppen ze je ervan af. Dan denk ik, ja, daar heb ik mezelf nooit opgezet. Begrijp je? En bij Jezus zie je precies hetzelfde. En bij jezelf zou je die dingen ook tegen kunnen komen. Als je doorgaat. Als je doorgaat omdat je omhoog wil, samen met de Heer. Prachtig. Ja? Dus het gaat erom om de tent van Moloch niet door je woestijn mee te dragen. Wat dragen ze nog meer mee? De ster van Refan, sommigen hebben Romfa, het is een heel gedoe, een hele bladzijde is over geschreven, over wat het nu wel en niet zou zijn. Saturnus, ja, dat is wat duidelijker denk ik, dus dat heeft toch met sterrengoden te maken. Ja? Daar hebben ze ook een beeld van, en die sterrengod, die hebben ze in Egypte vereerd. En dan dragen ze die godenbeelden met zich mee. Ja? En dit benadrukt volgens mij hoe machteloos die goden zijn. Want die sjouwen ze met. Je zal toch goden met je mee sjouwen? Kom nou, dat moet je toch niet doen? De Heer draagt jou, die helpt jou. Je gaat toch niet met. Als je met de God van het Evangelie loopt te sjouwen, dan is het ook nog mis. Ja? Dan heb je nog meer Romfa en Moloch bij je. Ja, maar mooie Bijbelteksten. Nee, het gaat om het leven en om je hart. En Heer, ik wil meer van u in mijn leven zien. Ik wil door wat u wil. Zo. En als je die omwenteling, die omslag te pakken hebt, want je snapt dat zo komt de gemeente van Jezus niet hoger op. Zo raakt de gemeente in het Oude Testament, maar nu ook, aan lage wal, als men zo gaat doen. Zo komt de gemeente van Jezus, en Van der Brink zei het eens een keer, is hem niet in dank afgenomen, in Babel terecht. Er staat zelfs, ik zal jullie wegvoeren tot voorbij Babel. Daar hebben ze natuurlijk allerlei verklaringen, want er staat in de eigenlijke tekst die geciteerd wordt, staat Damascus. Hè? En hier is Stefanus, die spreekt dan over Babel, tot voorbij Babel. Daar krijg je hele verhalen over, heel leuk in die uitleggingen. Maar wat zou nou zijn als je het geestelijk gaat bekijken tot voorbij Babel? Dan is het toch dat proces dat in Babel begint en dat naar het verderf leidt. Dat gaat verder, want Babel gaat nog een stuk uiteen en er zijn nog mensen die wegtrekken uit Babel. Maar als je voorbij Babel trekt, dan wil je zeggen dat je verder in dat proces gaat. En dat gaat naar de afgrond, dat gaat ten verderve. Dat is een proces wat naar de afgrond voert. Ik kan het heel simpel zeggen in deze tijd, als voorbeeld, als ik alsmaar... Stel dat ik alsmaar, ik geef het lekker een sterk voorbeeld, loop te mopperen, te klagen, te koeren, te... Dat is nou een klein voorbeeld waar je zegt, ik red het in ieder geval niet zo. Dus als ik dat een enkele keer doe, Heer, zo red ik het niet. Dit is niet de bedoeling. Dit wil ik niet. Als jij het eens een enkele keer doet, ja, geef me een voorzet. Hetzelfde natuurlijk. Ja? Maar dan we zulke soort dingen, ik geef maar een heel onschuldig voorbeeld, dat we het doorkrijgen. En misschien moet iemand het tegen je zeggen. In liefde. En dat kan je partner zijn. Dat kan een gemeentelid zijn. Kan de voorganger. Ik zeg heel voorzichtig. Ik ga niet doen wat die voorganger wil. Daar krijg je allerlei dingen mee. Hè? Allerlei stigma's komen er over en weer. Maar het is goed om je te laten leiden in je leven. Zodat je niet onderaan die berg komt te hangen. Of halverwege de berg op een mooie parkeerplaats. Mooie, leuke plaats met mooi uitzicht. Ja. Uitzicht is zo mooi. Ze gaan verder omhoog, mensen. Kom op. Nou, vers 44 tot 53, daar begint het derde deel. En dat gaat over de tempel en de aanklacht van Stefanus. Het gaat over de tempel en dus op grond daarvan de aanklacht van Stefanus. En ik lees je vers 44. Onze voorouders... hadden in de woestijn de verbondstent bij zich gemaakt in opdracht van de engel die met Mozes sprak naar het ontwerp dat Mozes had gezien. Dus Stefanus spreekt nu over de tent van het getuigenis en hij gaat toewerken naar de tempel, dat snap je, hè? MBG vertaalt, als je dat voor je hebt, het MBV, verbondstent. Dat kan je natuurlijk zeggen als je interpreteert, je zegt, ja, dat is eigenlijk de tent van het verbond, maar er staat gewoon de tent van het getuigenis. Vandaar. Mozes maakt deze tent en hij ziet in de hemel het ontwerp. Dat vind ik zo mooi. Als je dingen op aarde doet, maakt, en maken is heel actief, en dat doe je omdat je in de hemel het ontwerp ziet. Ja? Zo mogen ook wij bouwen aan de gemeente, waarvan we ontwerp in de hemel zien, als het goed is. En waar je het een en ander hoort van de Heer in zijn woord. Deze tent is eigenlijk een afbeelding van Gods wonen, in de hemel, of zal ik zeggen Gods wonen in onze hemels, ook inclusief. Van Gods wonen in de hemel van onze gemeente. En onze vaderen hebben in de woestijn deze tent bij zich. Onze vaderen, zegt vers 45, hadden deze tent bij zich toen ze onder leiding van Jozua het land veroverden van de volken die God voor hen uitdreef. Dit duurde tot de tijd van David. En dan kan je kijken op je hulpbijlagen. Daar staat de Naardense Bijbel, die dicht tegen het Grieks aanzit. Haar hebben onze vaderen aanvaard en met Jozua meegevoerd. In wat veroverd werd op de heidenen, die God verdreven heeft van het aanschijn van onze vaderen, zo tot aan de dagen van David. Haar hebben onze vaderen aanvaard. Onze vaderen aanvaarden deze tent. Ja? deze tent van het getuigenis. Die onderstrepen ze voor hun leven. En ze voeren hem met Jozua mee. In wat ze veroveren op de heidenen. Gods wonen in mensen is voorwaarde om de vijanden te overwinnen. Ik zeg het nog een keer. Gods wonen in mensen is voorwaarde om de vijanden te overwinnen. Voorwaarde om het land, het leven wat de Heer jou geeft, ook helemaal in handen te gaan krijgen. Of in bezit te gaan krijgen. Tot aan de dagen van David, lees ik hier, voeren ze de tabernakel met zich mee. Dat is die verplaatsbare tent. En deze verplaatsbare tent blijft het heiligdom van Israël. Dat staat vast. Hoe de mensen er ook mee omgaan of niet wel mee omgaan. Dus, hierin zegt hij als het ware, Gods aanwezigheid is dus niet aan één plaats gebonden. Bijvoorbeeld aan Jeruzalem, maar dat zegt hij hier nog niet. En Jezus heeft ook gezegd, in geest en waarheid zul je aanbidden. En niet op die en op die en op die plek. Ja? Is dus Gods aanwezigheid is niet voorbehouden aan de tempel in Jeruzalem. Jezus mag ons leven leiden. Hij laat jou je geestelijke vijanden zien. Ik haal het weer dichtbij, hè. Hij helpt jou om je leven, om het land op de macht en de duisternis te veroveren. Hij laat je Gods mogelijkheden zien voor je leven. En die wegen nooit op tegen jouw onmogelijkheden. Ja? Waar spreek ik in, waar denk ik in mogelijkheden van God of in mijn onmogelijkheden? Ik vraag maar. En soms kom je tegen bij jezelf, ja, dat is onmogelijk en dat kan eigenlijk niet. Heb ik ook. Kort. Soms wat langer. Soms kom je het ook tegen bij jezelf. Dit kan niet, dit is onmogelijk. En dat is allemaal op grond van zichtbare dingen. Zou je hier nog bij machten zijn om? Mag jij het invullen? Ja? Zal ik het voor mezelf invullen? Ja, hij is bij machten om dat te doen in je leven. Vind je het prachtig? Hij gaat het doen in je leven. Want zo werkt het. Zo werkt het. Jezus mag je leven leiden. Hij mag je verder helpen. En jij mag je verder laten vervullen van God. Dus verder laten vervullen van Gods geest. En zo gaat Gods koninkrijk steeds meer werken in je leven. En waar dat niet gebeurt, dat zien we dan weer in het oude verbond. Daar blijven die mensen maar kleven en zooien in de woestijn. En ze krijgen manna en zeggen, moet dat elke dag hetzelfde zijn, dat woord. He? En ze zeggen, gebraden kwartels vliegen in hun mond. En ze zeggen, heb je nog wat anders? Het is toch wat, joh. Het zijn net mensen, maar dan op de manier zoals God ze eigenlijk niet wil hebben. God wil je verder helpen. Die wil je hoger ophelpen. Die wil je verder leiden. Dat is het mooie. En lezen we dan, vers 46 en 47. David werd door God begunstigd en vroeg om een heiligdom voor het volk van Jacob, maar het was Salomo die voor God een tempel bouwde. En dan zie je, het staat er wat korter in de Griekse tekst, dat lees je ook op je hulpbijlage. David vindt genade bij God en vraagt een woning voor de God van Jacob. Salomo echter bouwt voor hem een huis. Dat staat er letterlijk. Ja, je kan zeggen, ja, dat is de tempel. En dan vul je tempel in, maar er staat oikos en dat is huis. Ja? David vindt genade bij God. Hij leeft voor God en God zegent hem. En David verslaat de vijanden en het volk leeft in vrede. En David wil dan voor de Heer een tempel bouwen. Om de tent te vervangen. En dan is de vraag natuurlijk, de vraag is, heeft de Heer behoefte aan een stenen gebouw? Dat is toch de kernvraag. Heeft de Heer behoefte aan een stenen gebouw met mensenhanden gemaakt? Nee. En dat heb ik altijd zo mooi gevonden in het Oude Testament. Want er zijn mensen die blijven haken op, ja, en daar gaan ze bouwen voor de Heer. Maar de Heer zegt daarbovenuit, en dat vind ik weer zo mooi, dan belooft de Heer in 2 Samuel 7, vers 11b, dan belooft de Heer een huis te bouwen voor David. Davids huis. Ja? En Jezus is uit het huis van. Zie je hem? Komt de gemeente. Mensen die omhoog gaan. Die een opgaande lijn. Die profeten in opgaande lijn voor hen zien. Toch prachtig. God belooft voor David een huis te bouwen. Het woord dat hier staat zou je kunnen zeggen, ja, een huis, je zou kunnen zeggen een dynastie, een volk, zeg maar een gemeente, onder leiding van Jezus Christus. Prachtig. En, zegt vers 48 dan, toch woont de Allerhoogste niet in een huis dat door mensenhanden is gemaakt. Dus, Stephanus concludeert, heel simpel, de Allerhoogste woont niet in een tempel, een huis, met mensenhanden gemaakt, zoals we hier in Jeruzalem hebben staan. En eigenlijk heeft hij al een beetje aangegeven, ja eigenlijk, de Heer woont in een hemelse tempel. En in deze tempel kunnen zich ook afgoden verschuilen, omdat mensen wat anders aanbidden in die ruimte. Zo. En, zegt vers 49, zoals de profeet zegt, de hemel is mijn troon, de aarde, mijn voetenbank, hoe zouden jullie dan een huis voor mij kunnen bouwen, zegt de Heer, een plaats waar ik kan rusten. Heb ik niet het alles gemaakt? Stephanus citeert hier Jesaja 66, je mag het opzoeken. Jesaja 66. Vers 1 en 2. Jesaja 66, vers 1 en 2. Daar zie je het ook, dat hij hieruit citeert. Dit zegt de Heer, de hemel is mijn troon, de aarde mijn voetenbank. Waar zouden jullie een huis voor mij kunnen bouwen? En wat zou mij als rustplaats dienen? Dit alles heb ik met eigen handen gemaakt, zo is dit alles ontstaan, spreekt de Heer. Mooi, hè? De Heer vervult dus de hemel en de aarde. Mijn troon in de hemel, die vervult de hemel, en mijn voetbank vervult de aarde. Hij heeft geen rustplaats nodig. Vind je prachtig? Dat de Heer geen rustplaats nodig heeft. Weet je waarom niet? Hij is de rust zelf. Prachtig, hè? Eén en al vrede. Voor jou. Voor mij. De plaats van de tempel is dus niet de plaats voor Gods rust. Of waar God rust, als je dat beter wil zeggen. Ze klagen Stephanus aan, dat doen ze in Handelingen 6, vers 13 en 14, want dan staat er zoiets dat hij tegen deze plaats, tegen deze tempel zou hebben gesproken. En zoals hij hier het nu uitlegt, Stephanus, blijkt dat God ook tegen deze plaats spreekt. Ik hoop dat je dat ziet. Ze worden niet voor niks zo kwaad, dat is niet alleen op het laatste stukje. Maar het is ook omdat ze denken, ja, maar hij is tegen de tempel. Want ze denken puur letterlijk, puur natuurlijk zichtbaar. Zo. Vers 50 heeft, wacht even. Die had ik al gelezen. Er staat letterlijk, heeft mijn hand niet al deze dingen gemaakt. Heeft mijn hand niet al deze dingen gemaakt. Mijn hand, zijn hand dus. En dat tegenover, misschien heb je het nog te pakken, mensenhanden gemaakt. Met mensenhanden gemaakt. Is naar voren gekomen, het is warm, maar je hebt het al gehoord, hè? Ja, goed. Tegenover mensenhanden. De werking dus van zijn geest. God schept, maakt, onderhoudt alle dingen. Dat zegt de Bijbel. Dus waar zou je aan twijfelen? Door zijn geest. En door zijn woorden. En God is ver verheven boven alles wat mensen doen. Boven alles wat mensen maken. En zegt vers 51 dan. Halsstarrige ongelovigen, u wilt niet luisteren en verzet u steeds weer tegen de Heilige Geest zoals uw voorvaderen ook al deden. Er staat letterlijk, dat kun je lezen op je hulpblad, hardnekkige en onbesnedene van hart en van oren. Hé, dat staat er. Jullie verzetten je altijd tegen de Heilige Geest. Dat gaat wel goed, denk ik. in de vertaling. Zoals jullie vaderen, zo ook jullie nu. Ja? Dat geeft hij heel kort aan. Hij zou er een hele zin bij gebruiken, weet je wel. En dat doet dan de vertaling ook. In dit vers klaagt Stefanus het Sanhedrin nu rechtstreeks aan. Gods geest werkt in hem. Gods geest werkt in de apostelen, in de leerlingen. En het Sanhedrin moet daar niks van hebben. Sterker nog, en dat is nog sterker, ze verzetten zich ertegen. Want misschien moet iemand niks van Gods woord hebben, dat is één. Maar als hij zich tegen gaat verzetten, dat is twee. Ze verzetten zich tegen Gods geest. Hardnekkige. Mensen die niet buigen, niet knielen voor de Heer. Om Gods geest in hun leven te laten werken, te laten ademen. Nou goed dat je dat wel doet, hè. En mij tegenkomt, kappen ermee. Heer, ik wil uw geest laten werken, uw geest in mij laten ademen. Dan kom ik op adem. Wie niet naar de Heer luistert, wie ook vandaag niet naar de Heer luistert, die sluit zichzelf van hem af. Van zijn woord en van hem. En die is dus minder, steeds minder, verbonden met hem. En daar krijgen we een beetje de afgodencultus en de beeldencultus gaat dan ontstaan. Besnedenen van hart. Dat is positief, hè? Ik pak hem maar eerst positief. Dat je eerste in je denken is aan hem, is voor hem, voor Jezus, voor God. Voor hoe gaat het verder allemaal, Heer, met uw gemeente. Wat kan ik daar verder in, hoe kan ik daar verder in dienen? Het komt ook naar voren in het eerste in je kiezen. Dat je hij je daarin mag leiden. Ja? Je laat jezelf in je leven, in je kiezen leiden door hem. En zo kan hij je hart vervullen van Gods geest. Maar Stefanus zegt tegen de Sanhedrin broeders, onbesnedenen van hart. Ja? Wel een geestelijke taal hoor. Onbesnedenen van hart. Hij zegt als het ware, je denkt de Heer te volgen, maar in feite doe je wat je zelf wil met de wet van God in je hand. Je laat je bepalen door de zichtbare dingen. Daar hadden we samen, Jan en ik, nog een gesprek over. Ja, zeg, je kan het wel zeggen, maar hoe komen mensen, hoe kom ik daar nou achter? Hoe kom jij erachter? Ja, je denkt, nee, dat geldt niet voor mij, want ik hou alleen van die mooie teksten, weet je wel, die beloften. Maar ondertussen komt de duivel er ook tussen met zijn denkbeelden. En toen zei je tegen elkaar, dan moet iemand het tegen je zeggen, dan moet je partner het tegen je zeggen. En Jannie durft dat wel tegen mij te zeggen. Ja? En misschien durf je het ook tegen elkaar te zeggen. En misschien durf je het ook wel eens aan elkaar, dat je het een beetje bevraagt. Dat je kwetsbaar wordt, snap je? Het lukt niet bij iedereen, het hoeft ook niet. Je moet niet iemand die denkt, dat ligt niet, me niet. Dat moet je ook niet doen. Maar dat ligt me wel, daar voel ik contact. Nou, daar kan je het dan aan voorleggen. Ja? En misschien gaat hij er ook wel over denken, misschien kan je er over bidden. Maar het gaat er toch om dat je besneden van hart wil zijn, en totaal. En dat je niets van wat onbesneden nog in je leven tegen wil komen. Want wij denken altijd bij of je bent onbesneden of je bent besneden van hart. Dat is allemaal dat Griekse denken, dat vervelende Griekse denken. Dan vergeten we dat we in een proces van leven staan. Onder leiding van Jezus. En dat daar de duivel alles aan te doen is. Om gewoon dat proces af te vlakken. Een beetje te blokkeren. Een beetje oppervlakkig te maken. Dat wil ik doorkrijgen. Ja? Dat wil ik doorkrijgen. En dan wil ik horen, ook vanavond, wat de Geest tot de gemeente zegt. Wat hij tot mij zegt. En voor jou, wat hij tot jou, wat hij tot ons zegt. Dan moeten ook mijn oren dus besneden zijn. Ja? Ja? Alles geef je voor de Heer als je luistert naar zijn woorden. Misschien vind je het leuk om naar muziek te luisteren. Om naar religieuze muziek te luisteren. Ga er lekker mee door. Maar luister ook alsjeblieft naar de woorden die hij spreekt. Gewoon in de Bijbel en in vanavond en zondag. Ja? Want anders wordt het lekker sausie. En daar moet ik voor uitkijken. En ik denk jij dus ook. Dan geef je alles voor hem. Dan wil je zijn woorden alleen maar toepassen in je leven. Dan wil je niet tegen de geest verzetten door regels te hanteren. Dat is ook zo mooi. door uit te gaan van wat met mensenhanden gemaakt is. Want regels en wetten zijn ook met mensenhanden gemaakt. Ik zeg niet dat je met voeten moet treden. Maar als iemand zegt, ja, maar als jij in het volle evangelie zit, dan moet je wel. Of hij zegt het niet zo, maar veel genuanceerder en subtieler. Nou, je mag het zeggen. Ja? Dan moet je, dan zijn de verwachtingen. Het gaat erom, Heer, wat verwacht u van mij? En dat gaat veel dieper. En dan kom je ook weer dieper uit. En heb je meer oog, krijg je nog meer oog. Heer, voor u, hoe u werkt met uw geest in ons, in jou, in mij. Dat hebben de broeders van het Sanhedrin kunnen zien, dat Gods geest werkt. Dat hebben ze kunnen zien op de Pinksterdag en daarna, want dat gebeurde vlak onder hun ogen. Maar ze verwerpen de werking van Gods geest in mensen. De vader hebben zich tegen de profeten, de wet en de geest verzet. Dat blijkt uit de hele geschiedenis van Jozef en Mozes. En hij zegt dan, zoals jullie vaderen, zo vandaag jullie. Hij dan distancieert zich van hen, hoor je het? Het is steeds onze vaderen geweest. Zoals jullie vaderen, zo ook jullie. Hij schildert werkingen die niet uit God zijn. Werkingen die mensen niet door hun woestijn heen doen gaan. En tenslotte, vers 52 en 53. Wie van de profeten hebben uw voorouders niet vervolgd? Heb je gelezen, hè? Degene die de komst van de rechtvaardige aankondigde, hebben ze gedood. En zelf hebt u nu de rechtvaardige verraden en vermoord. Profeten kondigen Jezus de Messias, de Verlosser, het Lam aan. Uw vaderen vervolgden profeten en sommigen hebben ze zelfs vermoord. En zelf hebben jullie nu de rechtvaardige, dat is Jezus, vermoord. Jullie zijn verraders, omdat jullie Judas met geld aangezet hebben om Jezus te verraden. Ik volg het, ik probeer het even wat scherper in te vullen. Hè? Dat jullie denken, ja, maar er staat dat ze een verraden hebben. Ja? Nou, daarom zijn ze verraders. En jullie zijn moordenaars, omdat jullie Pilatus dwongen om het doodvonnis uit te voeren. Dat had je ook tegen kunnen houden. En, zegt vers 53, u die de wet ontvangen hebt door tussenkomst van engelen, maar er niet naar geleefd hebt. Ja? Jullie hebben de wet ontvangen, maar je leeft er niet naar. Gods belofte, zijn opdrachten. Dat is een tragiek. Als je alles van God ontvangt wat nodig is om te leven, maar het niet gebruikt en verwerpt. En dat schildert hij hier. En hij zegt, en eigenlijk de omslag is, neem het aan, ga u mee aan de gang. Maar ja, 54 zie je dat dat niet gaat gebeuren. Ja. De basis van je bestaan en je geloof, laat dat niet los. Laat dat niet los. En neem Jezus verder aan, laat hem verder doorwerken in je leven. En verwerp Gods woord, zijn weg ten leven niet. Zo kom ik verder. Zo komen we met elkaar verder. En dat is een proces. En dat is leren. Dat is leren. Soms heb je dingen dat je denkt, ja, dat heb ik, dat zag ik 5 jaar geleden niet. En nu zie ik het wel. En er zijn dingen die ik nu nog niet zie. En misschien over 5 jaar. Ik probeer het even wat te nuanceren. Dat je niet denkt, de een is goed. We zitten allemaal in dat proces, maar probeer elkaar daarin aan te sporen, te bemoedigen, maar ook je over elkaar te ontfermen. En dan ga ik bidden. Heer Jezus, dank u wel. Voor vanavond, Heer, te midden van de warmte, te midden van alles wat er is, u geeft uw woorden. En dat hebt u vanavond ook gedaan. En dat is voor ons persoonlijk. En we willen die woorden van vanavond niet verwerpen, maar aanvaarden. En dat betekent dus dat we er met uw hulp iets mee gaan doen in ons eigen leven. En dat we er iets mee gaan doen ten aanzien van de gemeente waarin we leven. Daar zegen ik je in Jezus' naam. Ik bid voor Koen. Heer, we willen hem zegenen met kracht van u, met verlichting van u, te midden van dat hele gebeuren, te midden van het hele ziekteproces, zou ik willen zeggen. Heer, we zegenen hem zo samen met Anneke. Dank u dat u nabij bent in ieder opzicht. Halleluja. Amen.